Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste en tweede vers van Psalm 110. Dus heeft de Heer tot mijnen Heer gesproken, en uit Sion zal de Heer uw scepter zenden. 1 en 2 van 110. We lezen samen het laatste gedeelte van het eerste hoofdstuk van Paulus' brief aan de Efeziërs, beginnend bij vers 15. Efeze 1, vers 15 en volgende. En na de schriftlezing zingen we Psalm 21, vers 5. Hoe groot en schitterend is zijn eer. Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende u er in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlicht de ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en welke de uitnemende grootheid van zijn kracht zij aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen welke zijn lichaam is en de vervulling desgenen die alles in allen vervult. Belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zondag 19 van onze Heidelbergse catechismus ligt vanavond voor ons. En dan gaat het in het eerste gedeelte van die zondag in de vragen 50 en 51 over de derde trap van de verhoging van de Heer Jezus na zijn opstanding en zijn hemelvaart. Belijden wij immers dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. De vraag is, waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods? Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle ding regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Laten wij samen bidden. Heren, we mogen vanavond met elkaar weer de schriften gaan openen en gaan nadenken over wat u in dat woord hebt geopenbaard. Meer nog, gij wilt vanavond weer tot ons spreken en gij wilt ons vanavond die enige naam die onder de hemel tot zaligheid is gegeven, opnieuw openbaren. En we mogen vanavond weer horen van de Heere Jezus Christus. Nu, ten aanzien van dat aspect van zijn verhoging, dat we onder woorden brengen als we belijden dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. De rechterhand van de hemelse majesteit. Daar hebt u hem geplaatst, o God. Hij heeft van u eer en heerlijkheid ontvangen. Hij is boven alle machten en krachten en engelen en heerschappijen verheven. Alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. En hij regeert. Heren, dat weten we op grond van uw woord. En al die dingen mogen in de verkondiging van uw woord vanavond ook aan de orde komen. En zo mogen we het hebben, Heere Jezus, over uw grote heerlijkheid. Waar we, als het er dan op aankomt, wel een aantal woorden over kunnen zeggen. Nazeggen, omdat ze in de Bijbel ons voorgezegd zijn. Maar waar we het eigenlijke toch ook niet van zullen kunnen bevatten. De Bijbel vertelt ons wel het een en ander over uw heerlijkheid, Heere. En als we een en ander wat daarover staat ook met elkaar verbinden en samen lezen, dan kunnen we in ieder geval van één ding overtuigd zijn. En laat dat dan in ieder geval vanavond gebeuren. Dat uw heerlijkheid alle menselijke voorstellingen te boven gaat. Een naam hebt u ontvangen welke is boven alle naam. En gij zijt waarlijk de Heere der Heren en de Koning der Koningen. En toen u ten hemel gegaan zijt en toen gij van uw vader die plaats aan uw vaders rechterhand gekregen hebt, toen hebben al de engelen Gods u aangebeden. Heren, geef dan inderdaad vanavond iets te gevoelen van het indrukwekkende en van het majesteitelijke en van het glorierijke van uw hoge verhevenheid. Opdat we er werkelijk ook van onder de indruk zijn en vervuld mogen worden met eerbied tegenover u, die zo hoge eer ontvangen hebt, gezeten aan de rechterhand van uw vader in de troon. Heere, geef tegelijkertijd ook iets van de rijkdom van de vertroosting te ondervinden die daarin gelegen is. Want als het dan zo is, zoals onze catechismus vanavond beleidt, dat gij, Heere Jezus, alle dingen regeert. En niet alleen maar toen, maar nog en altijd. Ook in onze duistere, dreigende dagen. Dat gij alle dingen regeert. Laat dat dan inderdaad voor ons ook niet alleen maar een stukje onderwijs zijn uit de schriften, maar laat het door uw Heilige Geest ook zo mogen worden toegepast dat we het verstaan en dat we er rust in vinden. Rust, ook te midden van alle woeden dat er in deze tijd is en te midden van alle dreigingen die er zijn. Want nu houdt u het allemaal in uw hand. En wat er ook gebeurt, het gaat zoals het gebeuren moet. U bent bezig de zegels van de gesloten boekrol te verbreken. En u bent bezig, Heere Jezus, de geschiedenis te doen voortgaan en tot haar einde te doen komen. Het einde waarvan u ook gesproken hebt, als u de hemelen zult samenrollen als een doek. En als gij de aarde zult brengen op die plaats waar alles wat er aan ongerechtigheid leeft en regeert verdwijnen zal, uitgezuiverd zal worden. En dat deze aarde herschapen en hernieuwd zal worden tot een aardrijk waarop gerechtigheid woont. Heren, de dingen gaan zoals u wilt dat ze zullen gaan. Soms beven we en we hebben reden om te beven. En toch, bij de wetenschap dat u het allemaal in uw hand houdt, is er toch ook geen reden tot ongerustheid en tot zenuwachtigheid en tot angst en verschrikking. Want, heren, als u het allemaal in handen houdt, dan is het goed. Nee, we begrijpen dat allemaal niet en we zullen het vanavond ook, nadat we de woorden van u gehoord hebben, niet begrijpen. Daar is ons verstand ook veel te klein voor. En laten we ons ook niet verbeelden dat wij wel zouden kunnen indringen. En laten we ons nog minder verbeelden dat u verplicht zou zijn om ons nadere uitleg te geven van alles wat gij doet of juist niet doet. Maar geef dat wij rust mogen vinden in uw beleid van nu aan tot in eeuwigheid. En laat zo door de werking van uw Heilige Geest het woord dat we vanavond horen ook vrucht dragen in ons leven. Maar laten we bijzonder ook oog mogen hebben voor Datgene wat gij, Heere Jezus Christus, niet alleen verworven hebt en verkregen hebt, maar wat u ook gewillig bent uit te delen door uw Heilige Geest. En waar mensen zo ook deel aan mogen ontvangen, uit genade, zonder enige verdiensten aan hun kant. Maak zo alles wel, Heere, in spreken en in luisteren, wees in ons midden. En wilt gegeven dat deze kerkdienst inderdaad ook dienstbaar mag zijn aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Mogen er nog mensen tot bekering komen, Heere, mensen die nog zonder u leven en zonder u voortgaan, misschien al jarenlang. En die eigenlijk nog nooit eens tot een punt zijn gekomen waarop ze zichzelf hebben afgevraagd in alle ernst. Mijn zielen, doorziet ge uw lot wel? Hoe zult ge zonder verschrikken voor God kunnen verschijnen? Rechtvaardig voor hem kunnen komen? Heer, als die vraag aan de orde komt, dan moet het toch anders gaan worden in ons leven. En dan zult u er zelf voor zorgen dat het anders wordt. En dan kan een mens niet meer blijven die hij was. En dan kan hij niet meer blijven doen wat hij altijd deed. En dan kan hij niet meer lief hebben wat hij altijd lief gehad en gekoesterd heeft. Dan zullen er andere dingen aan de orde komen. En andere dingen verdwijnen naar de achtergrond of die verdwijnen helemaal uit ons leven. Waarachtige bekering is dan toch het resultaat van uw werk. Werk dat, Heere, door uw Heilige Geest. En wilt gij niet alleen werken in de harten van hen die u niet kennen en die u nog nooit hebben leren vrezen, maar bezoek ook degene die u wel mochten leren kennen en die op u hebben leren hopen en wil ook in hun leven met diezelfde genadige werking van de Heilige Geest doorgaan, opdat ook hun kennis en hun inzicht in het heil in de Heere Jezus mag verbreed worden en verdiept worden. En dat zo in hun leven ook meer en meer die naam van Jezus Christus betekenis zal gaan krijgen. Hij moet toch ook alles voor de mensenkind worden. Heren, we vragen u dat ge gedenken wilt aan alles wat in uw koninkrijk gebeurt. Raad uw rijk mogen komen en wilt gij dat rijk uitbreiden. Wilt ge daartoe ook de verkondiging van uw woord van vandaag tot zegen stellen, het woord dat al gebracht is of dat nog gebracht wordt. Mag het in uw hand een middel zijn, Heren, om in deze wereld velen nog tot de kennis der waarheid te brengen en tot een waarachtig en levend geloof. Laat de vorst der duisternis ook vandaag nog weer van zijn onderdanen moeten prijsgeven, omdat u hem te sterk wordt en omdat u ze aan zijn macht, aan zijn greep, aan zijn invloeden ontrukt. En breng ze in uw koninkrijk, o Heere. Laat uw genade verheerlijkt worden. En denk aan alles wat er in deze wereld aan leed en aan ellende is. En dat is niet gering, Heere. De werkelijkheid laat ons iedere keer weer zien dat deze wereld buiten het paradijs ligt. En dat betekent dat er leed is, dat er verdriet is, dat de dood werkt. En dat de dood ook met schrikbarende gevolgen mensen achterlaat. Dat er ruw en wreed in het leven van mensen gescheurd wordt. En dat er angst en verschrikking op onze weg kan komen door allerlei dingen die gebeuren kunnen, zomaar onverwacht gebeuren kunnen. Ziekte die ons aangrijpt. En wat er dan verder allemaal nog meer kan wezen, Heren, waardoor ons leven hier op aarde inderdaad vol moeite en verdriet kan wezen. O God, als die dingen er zijn of als ze er komen, laten we dan houvast mogen hebben. Hou vast aan u en aan uw genadewoord. En wilt u dan bewijzen dat u een toevlucht wilt wezen, juist in zulke omstandigheden. En dat bij u raad is, ook als uw weg soms onbegrijpelijk is, dat er toch bij u een schuilplaats is. En dat de mens toch terecht kan komen bij u, de barmhartige hoge priester, Heere Jezus Christus. Gedenk ons zo in uw genade. wil wegnemen al onze zonden, al onze ongerechtigheden, alles wat niet naar uw wil is, wat ook oorzaak zou kunnen zijn dat ge ons zou afwijzen en dat u ons gebed zou afwijzen. Heere, geef ons niet naar het werk onze handen, want dan kunt u ons geen enkele gunst meer schenken. Maar zie ons aan in de Heere Jezus en wil ons om zijnent wil nog een horend en een verhorend God zijn. Mogen we het u bidden in Jezus' naam. Amen. We zingen uit de 47e psalm het eerste en het vierde vers. Juicht, o volken, juicht en zing des hoogsten eer. 1 en 4 van psalm 47. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de bouwkas. Wij maken vanavond de overgang van de tweede naar de derde trap van de verhoging van de Heere Jezus Christus. Zijn opstanding, daarna zijn hemelvaart en dan vanavond zijn zitting aan de rechterhand Gods. Dat volgt onmiddellijk op zijn hemelvaart, dat hij van zijn Vader recht heeft gekregen om een plaats in te nemen aan de rechterhand van zijn Vader. Nadat hij voor de ogen van zijn discipelen opgevaren is in de hemel, en toen een wolk hem weggenomen had uit hun ogen, zodat ze hem niet meer zien konden, is de Heer Jezus aangekomen in de hemel. Waar is de hemel? Ja, hoe zullen we daar nu een antwoord op kunnen geven? Waar is de hemel? Waar de Heer Jezus dus nu ook is. De God-mens. Want u weet, hij is als de God-mens naar de hemel gegaan. Niet alleen maar als de Zoon van God, zoals hij al in de hemel was voordat hij op aarde kwam, maar de menselijke natuur die hij hier op aarde aangenomen had, die heeft hij ook meegenomen naar de hemel. We hebben, zo zei ons zondag 18, we hebben nu dus na zijn hemelvaart ons vlees in de hemel. De menselijke natuur is daar door Christus meegenomen. En de vereniging van die twee naturen, dat mysterie, dat geheimenis, God geopenbaard in het vlees, is nog altijd hetzelfde geheimenis. Al is hij dan niet meer hier op aarde in staat van vernedering, maar hij is ook in de hemel nog de God-mens. En zo is hij inderdaad in de hemel ergens. Ergens, ja. Fijn, laten we ons niet proberen te verbeelden dat wij op al de vragen vanavond antwoord kunnen geven. Maar hij is er. En in die hemel staat Gods troon. Daar heeft het woord van God meer dan eens over gesproken. Daar lees je van al in het Oude Testament. Ik denk even aan het roepingsvisioen van Jesaja, toen de Heere hem tot profeet riep. Toen heeft de Heere Jesaja eerst een ogenblik in de hemel doen zien. Toen zag Jesaja, zo schrijft hij daarover in het zesde hoofdstuk van zijn boek, de Heere gezeten op zijn hoge en verheven troon, terwijl zijn zomen de tempel vervulden. Ja, hoe je dat nou moet voorstellen. Menselijke woorden schieten veel te kort, zeker als het over geestelijke, over hemels, over goddelijke zaken gaat. Welke woorden moet een mens dan gebruiken? Welke woorden moet een geïnspireerde bijbelschrijver dan gebruiken om uit te drukken wat hij in dat bijzondere moment van dat visioen, in de ervaring van de vergunning dat hij een blik in de hemel mocht slaan, heeft mogen aanschouwen? Menselijke woorden moeten het dan maar heel gebrekkig onder woorden brengen, maar zo heeft Jesaja daar die troon van God gezien en God op zijn troon omgeven door zijn serafien, de engelen die het heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen uitriepen. En de tempel werd vervuld met rook, zo zegt Jesaja. Geen wonder dat hij zich heel klein weet, deze geroepen profeet, dat hij zich heel nietig weet. En dat hij het ook uitroept, wee mij, want ik heb de Heere gezien. Kan een mens toch eigenlijk niet. En zo spreekt het woord van God over de troon Gods in de hemel. Je vindt het ook in het Nieuwe Testament. Ik denk aan het laatste Bijbelboek, het boek van de apostel Johannes, dat we Openbaring noemen. Hoofdstuk 4 vertelt ons ook dat Johannes het visioen zag, u weet, hij is op het eiland Patmos, hij is verbannen, hij is daar alleen, dat onbewoonde eiland, losgescheurd van zijn gemeente in Efeze, losgescheurd van het werk dat hem tot op hoge leeftijd dierbaar was. En nu is hij werkeloos, maar de Heere heeft ook daar op Patmos nog werk voor zijn knecht en hij mag dingen zien en dingen horen die hij ook mag schrijven en zo de kerk van alle eeuwen mag dienen met datgene wat God hem geopenbaard heeft. En dan ziet Johannes daar ook in de hemelse troonzaal. Johannes is nog soberder in de manier waarop hij beschrijft wat hij daar gezien heeft. Want als het over de troon gaat, dan noemt hij dat nog. Maar als het over degene die op de troon gezeten is, gaat, dan is het net alsof Johannes zijn pen maar liever neerlegt. En eigenlijk daar de menselijke woorden ongeschikt voor vindt om dat ook op te tekenen. Maar daar wordt gesproken over die troon en over wat er voor die troon is. Wel nu, die troon van God die komt dus terug in de geschiedenis van de Heer Jezus. En met name als het over de verhoging van Christus gaat, dan is hij dus na zijn hemelvaart gezeten in de troon aan de rechterhand van God. Je moet zich die troon dan voorstellen, niet maar als een zetel waar één persoon op kan zitten, maar als een grote zetel waar hij ook zitten kan. Zo wordt het ons voorgesteld. Hoe is het gegaan? Hoe heeft de Heer Jezus die plaats gekregen? Heeft hij die plaats zelf ingenomen? Is hij bij zijn aankomst in de hemel zelf op de troon Gods toegelopen? En heeft hij eigenmachtig die plaats ingenomen? Omdat hij meende dat hij daar recht op had? Nee, zo is het niet gegaan. Psalm 110. Dat is de psalm waar die uitdrukking zittende ter rechterhand Gods letterlijk aan ontleend is. De 110e psalm, de psalm uit het hele psalmboek die meest van alle psalmen in het Nieuwe Testament wordt geciteerd. En die woorden, zit aan mijn rechterhand, zijn de woorden die nog helemaal het meest uit het hele psalmboek in het Nieuwe Testament terugkeren. Toen heeft God tegen zijn zoon gezegd, zit aan mijn rechterhand. Toen kreeg Christus permissie van zijn vader om die plaats in te nemen. En op die plaats niet alleen maar te gaan zitten, maar ook op die plaats in de troon, dat is de gedachte natuurlijk die aan een troon ontleend is, te regeren. Ik wees u zo even naar dat vierde hoofdstuk van de openbaring, maar hoofdstuk 4 vormt samen met hoofdstuk 5 en eigenlijk ook met hoofdstuk 6 in het openbaringboek 1 geheel. Als Johannes eerst in hoofdstuk 4 beschreven heeft die troon en wat er in de hemel gebeurt en hoe daar de verlosten hun kronen afdoen van hun hoofd en neerwerpen aan de voeten van God op de troon, dan vervolgt het hoofdstuk dat erop volgt, het vijfde hoofdstuk, met het feit dat Johannes ziet dat in de hand van God die op de troon zit een boekrol is. Een boekrol zoals die in die tijd gebruikt werd, want men schreef dus op stukken perkament die men oprolde en zodoende had zo'n boek de vorm van een rol. Maar het probleem met deze boekrol is, die God in de hand houdt, dat die boekrol verzegeld is met 7 zegelen. Dus hij is onleesbaar geworden. En nu zal er iemand moeten zijn die bevoegdheid heeft om die boekrol uit de hand van de Here te nemen. En die ook bevoegdheid krijgt om die zegelen open te breken. Zodat het boek opengerold kan worden. En zodat ook gebeuren kan wat in dat boek geschreven staat. Dat boek dat namelijk de besluiten Gods bevat. Dat boek dat Gods geschiedenisboek is. Niet geschreven nadat de dingen hebben plaatsgevonden. Maar geschreven vooraf. Voordat de dingen zouden plaatsvinden. En het openen van die zegelen en het ontrollen van die rol, dat betekent dat de geschiedenis gebeuren kan. En dat de dingen voortgang kunnen hebben. En dat wat God besloten heeft ook werkelijk uitgevoerd kan worden. Maar zolang die boekrol gesloten blijft, staat alles stil. En dan hoort Johannes daar die stem in de hemel die zegt, wie is waardig die boekrol te nemen en zijn zegelen open te breken? En dan wordt het stil in de hemel. te midden van al diegenen die daar zijn, blijkt er niemand te wezen die zichzelf geschikt, die zichzelf waardig acht om naar de troon van God te gaan en de boekrol uit de hand van de Heere te nemen. Dus nou staat alles stil. En nou zal er geen voortgang meer zijn. En als Johannes dat ziet, dan weent hij. Dan weent hij, omdat hij vreest dat God niet verder kan komen. Dat alles geblokkeerd wordt. Dat ook de godsregering geblokkeerd wordt. Totdat een van die ouderlingen die daar aanwezig zijn tegen Johannes zegt, weet niet, kijk maar eens. En dan ziet Johannes wat hij eerder niet gezien heeft. Dan ziet hij daar de leeuw uit de stam van Juda. Wie is dat? Jongens en meisjes, wie is dat? De leeuw uit de stam van Juda. Dat weet je toch wel. Dat is niemand minder dan de Heere Jezus die net in de hemel gekomen is. Naar zijn hemelvaart. Maar die leeuw, zo wordt hij aangekondigd, die leeuw ziet er toch eigenlijk heel anders uit dan een leeuw. Hij wordt de leeuw uit de stam van Juda genoemd en die ouderling zegt, die heeft overwonnen en die is waardig. En dan ziet Johannes, en dan lijkt die leeuw helemaal niet op een leeuw. Maar dan ziet hij een lam. Een lam staande. Maar als geslacht, dat wil zeggen, een lam dat al de tekenen aan zich draagt van een geslachtlam. En eigenlijk verwacht je dat een geslachtlam ligt of niet. Dat beweegt zich niet meer, dat kan niet meer staan ook. Een lam dat een dodelijke stekenwond in de hals gehad heeft, waar het bloed uit weggelopen is en waar al de krachten uit verdwenen zijn. Zo'n lam ligt. Het is een offerdier. Maar dit lam staat. Dat wil zeggen, het is wel geslacht. Geweest. Het is wel dood geweest, maar het is weer levend. En dat het levend is, dat bewijst het door te staan. En dat lam, dat is niet anders dan dezelfde als de leeuw. Dat is de Heer Jezus nu onder een ander beeld getekend. En daar ziet Johannes dat lam naar de troon Gods gaan. En dan wordt dat lam door God inderdaad waardig gekeurd om de boekrol te nemen. En God legt die rol in de handen van dat lam. En dan ziet Johannes ook het vervolg. Want dan gaat dat lam één voor één de zegels losmaken. En als het eerste zegel geopend had, dan gebeuren de dingen. En als het tweede zegel geopend heeft, dan gebeuren er weer andere en nieuwe dingen. En zo gaat het door. En zo tekent de Heere via dat visioen van Johannes dat Christus, de leeuw, het lam, en dat is de plaats, en dat is de taak, dat is de positie, en dat is de heerlijkheid die de Heere Jezus gekregen heeft na zijn hemelvaart. Gemeente, laten we eerst eens met elkaar proberen na te gaan wat dat nou allemaal voor de Heere Jezus zelf betekend heeft. Wat zou dat nou voor de Heere Jezus betekend hebben? Dat hij van deze aarde werd opgenomen. Hoe zou hij dat allemaal beleefd hebben? Kunnen we daar wat van zeggen? En kunnen we zeggen wat dat voor hem ingehouden heeft? Dat dit met hem gebeurde. Eerst opgenomen, terwijl zijn discipelen het zagen, en toen liet hij die aarde achter zich. En toen had hij zo zijn intocht, zijn ingang in het vaderhuis met de vele woningen waar hij zelf over gesproken had tegen zijn discipelen. En toen hij de hemel binnenging, de Bijbel vertelt dat op een andere plaats, toen waren daar als het ware aan twee kanten langs het pad waarover hij heen ging, de hemel binnen, engelenkoren die hem verwelkomden en die hem bejubelden. En die hem luide welkom heten, totdat hij naar de troon van God ging en totdat die dingen gebeurden waar ik het zo pas over had. Wat is dat nou voor de Heere Jezus geweest? Ik zou het eerste willen typeren door het loon op zijn werk te noemen. Weet u wat de eerste woorden van de Heer Jezus waren toen hij in de wereld kwam? U zegt me, staat dat dan in de Bijbel? Kunnen we dat dan weten? Dat wat de Heer Jezus zei toen hij in de wereld kwam. De eerste woorden die hij sprak. Ja, we weten ze. Net zo goed als dat we zijn laatste woorden weten die hij aan het kruis gesproken heeft. En ook dat allerlaatste woord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, nadat hij nog even ervoor gezegd dat het is volbracht. We weten ook wat de eerste woorden van de Heer Jezus waren toen hij in de wereld kwam. Hebreeën 10 vertelt ons dat. Daarom, vers 5, daarom komende in de wereld, dus toen hij de wereld binnentrad, toen hij als dat kleine kind geboren werd uit zijn moeder Maria, en toen zijn moeder hem neerlegde in de kribbe in Bethlehem, komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Dat lichaam dat hij van zijn moeder ontvangen heeft. Hij wijst God erop dat hij hem dat lichaam heeft toebereid. Brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin van het boek is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Ziet u, direct al op het moment dat hij in de wereld kwam, heeft hij het geweten wat hij daar kwam doen. En heeft hij ook niks anders gewild dan doen wat hij zijn vader al in de eeuwigheid beloofd had. Ik kom om uw wil te doen. Hij buigt zich onder de wil van zijn vader. Dat wil niet minder zeggen dan dat hij geworden is de knecht des Heren. En dat hij niet anders zal doen dan in grote gehoorzaamheid, zoals het een knecht ook betaamt, de wil van zijn zender, zijn vader, te volbrengen. In grote gehoorzaamheid, ja. En nooit iets anders te doen dan wat zijn vader hem opgedragen heeft. Zegt hij straks ook niet aan het laatst van zijn leven in het hoge priesterlijk gebed, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Gemeente, vergeet u het niet als het over de Heer Jezus gaat, en is een van de eerste dingen waar we dan van moeten spreken, van zijn gewilligheid om als de knecht des Heren de wil van zijn vader te doen. Dat hij zich onderworpen heeft. De heerlijkheid die hij bij de vader had afgelegd heeft. De gestaltenis van een knecht, van een slaaf, van een doulos aangenomen hebbende. En zo komt hij in de wereld, niet om zijn eigen wil te doen, niet om op zijn eigen rechten te staan, niet om zijn eigen gang te gaan, maar om altijd, altijd, altijd te vragen, wat hij zijn discipelen ook leert vragen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Hij komt gehoorzaam zijn. En als hij dan gaat werken, dan doet hij dat allemaal in overeenstemming met de wil van zijn vader. En als hij hiermee laat ze geneest, dan is dat omdat zijn vader hem dat opdraagt. En als hij een blinde het gezicht geeft, dan is dat omdat hij geweten heeft dat zijn vader hem dat opdraagt. En wat gebeurt er keer op keer tijdens die arbeid die de Heer Jezus verricht heeft, in het doen van wonderen, in het genezen van zieken, in het prediken van het evangelie? Wat gebeurt er als de Heer Jezus met dat werk gaat beginnen? Op het moment dat hij bij Johannes komt en door Johannes gedoopt wordt in de Jordaan, dan doet hij iets wat zijn vader hem opgedragen heeft. Als hij zich identificeert met zondaren,
door dat zondaarsritueel te ondergaan en het als zondaren in het watergraf onder te gaan, dan komt er een stem uit de hemel en die zegt: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Dan geeft de vader zijn goedkeuring. De knecht hoort het zijn vader zeggen, hoort het zijn opdrachtgever zeggen: zo is het goed, mijn zoon. Deze weg moet gegaan. En dat ge hem gaat en met deze volle overgave des harten gaat. Ik heb er een behagen in. En later, die berg der verheerlijking, eigenlijk net zoiets, niet waar. Laat God ook weer zijn goedkeuring merken. Een ogenblik mag Jezus dan als het ware in het voorportaal van de hemel zijn. U kent de geschiedenis immers, dat hij met drie van zijn discipelen de berg opgegaan is. En dat als hij daar is met Petrus, Johannes en Jacobus, dat de gedaante van zijn aangezicht veranderd wordt. En dat zijn kleding wit wordt. En onderaan de berg der verheerlijking ontmoet hij de duivel. Via die maanzieke jongen. De duivel probeert die jongen aan het eind van zijn leven te brengen met geweld. En Jezus wordt weer geconfronteerd met de werken der duisternis en de boze machten die als gevolg van de zonde op deze aarde regeren. En weer moet hij aan het werk. En hij weet, het getuigenis van zijn vader klinkt nog in zijn oren. Hij weet dat hij zo in al die arbeid aan zijn vader behaagt. Maar dat is het einde van zijn werk nog niet. En dat was zeker ook het zwaarste van zijn werk nog niet. En dat was nog niet het hoogtepunt van zijn gehoorzaamheid. Tot nog toe was het, ik zal niet zeggen gemakkelijk, maar toch betrekkelijk gemakkelijk. Zieken genezen, het woord van God verkondigen, het gaf hem ook vreugde. En het stemde hem ook tot dankbaarheid. En we lezen daar ook getuigenissen van. Ten die dagen verheugde Jezus zich. Maar hij moet verder op die weg. Want hij moet al Gods welbehagen doen. De hele wil Gods volbrengen. En dan denk ik met u een ogenblik aan wat er gebeurt in Gethsemane. Er is weer die wil van zijn vader. Maar daar is het zwaar. Daar is het ontzaglijk zwaar. Voor de knecht des Heren, om dan de wil van zijn vader ook boven alles te plaatsen. Als hij de drinkbeker in de hand van zijn vader ziet, als die drinkbeker hem voorgesteld en aangereikt gaat worden, vervuld met de gramschap Gods, en als zijn ziel bij het zien van die beker droevig en zeer beangst begint te worden. En als het dan helemaal op hem aanstormt, die beker moet ik drinken, die moet ik drinken tot de laatste druppel toe. En dan welt het op in zijn ziel: vader, indien het mogelijk is, laat deze beker van mij voorbij gaan. Droevig en zeer beangst. En met sterke roeping en tranen heeft hij voor God geworsteld in het stof. Zo beangst en zo benauwd was het in zijn ziel, dat zijn zweet veranderde in grote druppels bloed. Zal hij dan ook nu gehoorzaam zijn? Zal hij dan blijven bij zijn belofte, afgelegd toen hij in de wereld kwam? Zal hij het ook nu herhalen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden? Ja, ook dan herhaalt hij wat hij al eerder gezegd heeft. En dan onderwerpt hij zich toch ook weer geheel en al aan de wil van zijn vader. En zo gaat het door, totdat hij gehoorzaam is, zoals Paulus het zegt, tot de dood des kruises. Niet zomaar de dood, maar de kruis.
kruisdood. De gevloekte dood. Het verbannen zijn van God. Het onder het oordeel Gods neerzinken. In de buitenste duisternis. Is dat ook de wil van zijn God? Ja, ook dat hoort bij zijn werk. En ook dan is hij gehoorzaam. En dan kan hij zeggen, het is volbracht. En dan mag de knecht zijn loon gaan ontvangen. Dan is hij niet langer bespot. Maar dan krijgt hij eer en heerlijkheid. En dan druipt het piksel van zijn vijanden niet meer van zijn gezicht af. Als ze in die rechtszitting hem bespuwd hebben. Maar dan gaat zijn aangezicht glanzen als de zon. Kijk maar eens hoe Johannes op Patmos hem gezien heeft. Het eerste hoofdstuk. Als hij hem beschrijft. Eerst had hij die stem achter zich gehoord. Toen hij keerde hij zich om en toen zag hij de stem die tot hem sprak. Zijn aangezicht was het als het aangezicht van de zon. Zoals de zon schijnt op middaghoog. Nee, dan is de Heere Jezus niet meer de worm en geen man. Dat is de spot en smaad van mensen. Maar dan krijgt hij van zijn Vader die naam die boven alle naam is. En wat zegt de apostel Paulus daarvan in Filippenzen 2? Als hij dat uiteengezet heeft, dat de Zoon, dat de Heere Jezus Christus in gedaante gevonden is, als een mens in zichzelf vernederd heeft, gehoorzaam geworden is tot de dood, ja, de dood des kruises. Dan zegt de apostel verder, daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Omdat zijn Vader het ook nu wil bewijzen. Dat hij zo in zijn geliefde Zoon al zijn welbehagen heeft. En zo ontvangt hij die heerlijkheid. Zitting aan de rechterhand Gods. En dat was hem nou gedurig voor ogen geweest. Toen hij die bange en bittere weg moest gaan. En toen hij in zijn menselijke natuur zo verschrikkelijk bevreesd en beangst en benauwd geweest is. Toen heeft hij toch moed ontvangen. Hoe dan? Moed ontvangen om te zeggen niet mijn wil maar uw wil. Omdat er toch weer een moment was dat de vreugde die hem voorgesteld was, ook weer voor zijn geest kwam. En dat woord van de profeet, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. En zijn Gods welbehagen zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En dat heeft hem moed en kracht gegeven, de waarachtigheid van de toezeggingen Gods die hem gedaan zijn. De waarachtigheid van de belofte Gods in de profetieën verankerd. Hebben de moed gegeven om dwars door de dood heen te gaan. En zich aan zijn God vast te houden. En het woord van God te vertrouwen. En hij is niet beschaamd uitgekomen. Want op de derde dag na zijn sterven heeft de Vader hem opgewekt. En op de 40ste dag na zijn opstanding is hij in de hemel opgenomen. En toen heeft de Vader tegen al de hemelingen gezegd. En dat ze nu allemaal mijn Zoon zullen aanbidden. En wat nooit gebeurd is, dat heeft God toen gedaan. En vergeet u niet, het gaat nou niet om de Zoon van God. Het gaat om de God mens. Het gaat om de Heere Jezus Christus die ook waarachtig mens is. Wat nog nooit gebeurd is. God zegt tegen zijn Zoon. God en mens in één persoon. Zit aan mijn rechterhand. Alles is volbracht. Nu is het het moment waarop het loon wordt uitbetaald. Dan krijgt hij de ereplaats. En niet alleen dat.
Het is niet alleen voor de Heere Jezus Christus loon op zijn arbeid. Maar je mag ook zeggen, en dat zit in ieder geval in één woordje, in deze uitdrukking, zittende ter rechterhand Gods. Je mag ook zeggen, ik zal hier kort over zijn, omdat dat al eens eerder aan de orde geweest is, nog niet eens zo heel lang geleden, dat toen ook zijn priesterwerk, voor zover het in de hemel verricht wordt, is aangevangen. En ik zie dat met u in dat ene woordje, zit aan mijn rechterhand. Dat is merkwaardig dat de Heere Jezus mag gaan zitten. Ik verwijs u nog weer eens even naar het 10e hoofdstuk van de brief van Paulus, of wie het dan ook geweest is, geschreven aan de Hebreeën. Zo pas citeerde ik daaruit de eerste woorden die de Heere Jezus sprak toen hij in de wereld kwam. Zie, ik kom. Maar even verder in dat hoofdstuk lezen wij ook iets merkwaardigs dat met deze dingen ook verband houdt. Vers 11. Een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende en dezelfde slachtoffers dikwijls offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen, maar deze, en dan gaat het over de Heere Jezus, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Voelt u wat die schrijver aan het doen is? Hij vergelijkt de priesterdienst onder het Oude Testament met de priesterdienst van de Heere Jezus. Priesters werkzaam in het heiligdom, de Heere Jezus na zijn hemelvaart ook naar het heiligdom. Priesters die altijd staande hun werk deden. Waarom? Omdat er in heel de tabernakel en later in de tempel geen ene stoel stond. En waarom stond er geen stoel? Omdat ze nooit klaar waren. En dus ook na hun volbrachte arbeid nooit konden gaan zitten. En dat zegt hier deze tekst ook. Een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende. Wat er gisteren gebeurd was, moest vandaag herhaald worden. En wat vandaag gedaan is, moet morgen weer herhaald worden. En wat morgen gedaan is, moet overmorgen weer gebeuren. Waarom? Omdat de zonde nooit ophoudt. Omdat er altijd weer nieuwe zonden en nieuwe ongerechtigheden zullen zijn. En dus moet er elke keer weer opnieuw verzoening gedaan worden voor die zonden. En de zonden worden uiteindelijk nog nooit echt weggenomen ook. Het is een eindeloos gebeuren. En God symboliseert dat door geen enkele priester permissie te geven om tijdens zijn dienstwerk te gaan zitten. Maar deze, zo lezen wij, deze, nadat hij het slachtoffer, het enige, maar het ook het afdoende, het volmaakte slachtoffer voor de zonde geofferd heeft, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. God zegt tegen hem, u mag gaan zitten, want u bent klaar. Het werk is volbracht. De schuld is weg. De prijs is neergeteld. Er hoeft niets meer aan te worden toegevoegd. En als het dan allemaal gereed is, dat priesterwerk dat hij moest doen, toen hij zijn eigen offer moest brengen, toen hij zichzelf door de eeuwige geest Goden onstraffelijk moest opofferen op dat ruwe altaar dat we het kruis noemen. En toen daar zijn leven uit hem wegvloog, toen hij het zichzelf voor God offerde. Nadat hij dat offer gebracht heeft, hoeft er geen offer meer gebracht te worden. En mag hij nou ander priesterwerk gaan doen. En daar mag hij wel bij zitten. En dat is dat priesterwerk waar we het de vorige keer al eens over gehad hebben. Aan de hand van wat we in zondag 18 lazen als een van de vruchten van de hemelvaart van de Heere Jezus. Namelijk dat wij nu voor het aangezicht van zijn vader een voorspreker hebben. Dat priesterwerk waarin hij voorbeden doet voor al de zijnen. Dat begint nu in de hemel. O, de Heere Jezus is niet werkeloos. De Heere Jezus neemt geen rust in die zin dat hij niets meer doet. De Heere Jezus is gedurig bezig, ook als priester. Ik zei u, Psalm 110, dat is de achtergrond van de belijdenis van gezeten aan de rechterhand Gods. En dat is de psalm waarin het gaat om de koning. Maar in die psalm wordt ook gesproken over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die priester, die koning is priester en die priester is koning. En daarom gaat dat priesterwerk van de Heere Jezus in de hemel verder. Maar voornaamste, en daar denken we dan aan de eerste plaats over, aan als het gaat over wat de Heere Jezus daar aan de rechterhand van zijn vader doet. Hij heeft het loon ontvangen. Dat is het eerste wat het voor hem betekent. Hij heeft zijn begin mogen maken met zijn priesterwerk in de hemel en mag daarbij gaan zitten. Maar het voornaamste, ja, dat is wat je zou kunnen noemen met een vreemd woord in de geschiedenis. Ik weet niet of we daar enige kennis van hebben, maar in de geschiedenis, in de middeleeuwen, is er een keer de zogenaamde investituurstrijd geweest. Dat is de vraag, daarbij was de vraag aan de orde: wie verleent nu aan een koning het recht om koning te zijn? De paus zei, dat kan ik alleen maar doen. Maar goed, afgedacht hoe dat in de geschiedenis lag. Ik bedoel dat woordje investituur. Wie geeft een koning het recht om koning te zijn? Wie geeft een koning het recht om te regeren en alles te doen wat bij het koningswerk behoort? De investituur. Dat een koning bekleed wordt. Niet alleen maar wat het kleed betreft en de mantel en wat de kroon betreft, maar dat de koning ook bekleed wordt met het gezag dat bij hem hoort. Nou, Christus krijgt zijn investituur op de dag van zijn hemelvaart. Want de Vader zegt niet alleen maar, zit aan mijn rechterhand, maar ook heers, heers. In het midden van uw vijanden. Denk maar weer aan die boekrol die hij krijgt. Hij mag, en zo zegt onze catechismus het, hij mag nu alle dingen gaan regeren. Door wie de Vader alle dingen regeert. God heeft het gezag, God is koning. En God draagt, als ik het zo mag zeggen, zijn gezag nu over. En de beoefening en de uitoefening van dat gezag draagt God over aan de God, mens, Jezus. En als hij die zegels opent, dan gaat de geschiedenis door. Dat is het voornaamste. Christus is koning. En hij zal altijd regeren. Totdat hij wederkomt op de wolken des hemels. Een heerlijke belijdenis, gemeente, dat de Vader door Christus alle dingen regeert. U zegt een heerlijke belijdenis. Ik vind het maar knap moeilijk. Alle dingen? Is dat echt waar dat hij alle dingen regeert? Nou, leg het me dan eens even uit. Hoe dat dan zit met dit en dat, met dat verkeersongeluk, met zoveel slachtoffers. Alle dingen worden door hem geregeerd. Dus ook dat. En dan kun je natuurlijk nog veel meer dingen noemen en de een voegt er dit aan toe en de ander voegt er dat aan toe. En zo krijgen we een hele lijst met allemaal zaken waarvan wij zeggen, en moet ik nou echt geloven dat dat ook allemaal onder zijn regering geplaatst is? En dat dat ook allemaal gebeurt omdat hij op de troon zit? Moeten we dan niet veel eer zeggen, dan gebeuren er ook een hele hoop dingen waar hij ook geen raad op weet en die hij ook niet had kunnen voorkomen. En waarvan
En waarvan we ook moeten zeggen, nou ja, of we moeten zeggen dat de Heere. En we willen het eigenlijk niet eens zeggen. Sommige mensen zeggen het wel. Sommige mensen zeggen het heel brutaal. Sommige mensen zeggen het zonder enige schroom. Sommige mensen zeggen het echt bruut goddeloos. Dat God er een behagen in heeft om mensen te penigen. Dat God de mensen dwars wilde zitten en dat hij ze plagen wilde en dat hij daarom keelkanker uitgevonden heeft. Dat wordt gezegd. Dan ben je wel door alles heen natuurlijk als je zo ver durft te gaan. Maar het wordt gezegd. Maar als we dat niet willen zeggen, dan zeggen we natuurlijk toch wel van binnen, ik begrijp het lang niet allemaal. Alle dingen worden door hem geregeerd. Kunt u het misschien uitleggen? Gemeente, ik kan het niet. Ik hoop ook niet dat u het van mij verwacht. En ik hoop ook niet dat u het van iemand verwacht. Om het allemaal precies uit te leggen en u te zeggen, zo en zo is dat en zo moet u dat zien. En dat en dat. Nee, nee. Je moet wel twee dingen bedenken. Twee dingen op zijn minst. In de eerste plaats. Christus regeert in deze wereld. Maar deze wereld wil van hem eigenlijk niet weten. Of wel? Deze wereld is een wereld die vol vijandschap tegen Christus is. Je hoeft er niet eens zo heel veel voor rond te kijken. Je hoeft maar één keer even een blik om je heen te werpen. Even één keer is wat verder te kijken dan je eigen naaste omgeving en je weet dat deze wereld vol verzet en vol tegenstand en vol onwilligheid is en dat deze wereld zich aan Christus, aan de koning, niet onderwerpt. De mens wil zelf koning zijn, de mens wil zelf het in handen houden, de mens wil zelf zijn rechten bepalen en zijn weg en zijn koers uitzetten. En daar moet de Heere zich niet mee bemoeien. En heel veel mensen willen er echt niks van weten. En in de grond van de zaak wil niemand er wat van weten. Of je moet ervoor ingewonnen zijn geworden. Het is ook niet voor niks dat die tweede psalm dat tekent. Die geest van goddeloosheid. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volkeren ijdelheid? En ze verzetten zich tegen de Heere. En ze verzetten zich tegen zijn gezalfde. En ze zeggen, laat ons een banden verbreken en een touwen van ons werpen. Niks met die God te maken willen hebben. Heers, zei God de Vader tot zijn Zoon, in het midden van uw vijanden. En dat betekent, dat lost niet alles op, maar we moeten er wel eventjes aan denken. Dat betekent dat de Christusregering wel met gerichten gepaard moet gaan. En dat Christus, als hij heerst in het midden van zijn vijanden, het zijn vijanden ook wel zal laten weten dat hij koning is en dat er met hem niet te spotten valt. Hij moet wel in gerichten regeren, dat is geen wonder. En bovendien, en dat moeten we ook niet vergeten, ik duidde daar zojuist eigenlijk al op. Van uw verstand en van het mijne en van dat van alle mensen samen geldt toch in ieder geval. Dat als het over deze dingen gaat, wel een groot stuk bescheidenheid in acht moeten nemen. Want we zijn zo verduisterd. En we kijken zo'n klein stukje. En we zien maar een absoluut klein deeltje van de werken Gods. En dan moeten we ons niet verbeelden dat we met ons verstand het allemaal wel zouden kunnen doorgronden. De Heere zegt niet voor niks in zijn woord, wees met ootmoedigheid bekleed. Zul je dat doen? Met ootmoedigheid bekleed. En zijn recht. Vaardige oordelen, zo staat er in een van de artikelen van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Zijn rechtvaardige oordelen in alle
ootmoedigheid aanbidden. En dan is er nog één aspect, wat we nooit zullen mogen vergeten. En dat, ja, dat is eigenlijk een scharnier. Als het gaat om, kun je nou wat van die Christusregering zeggen, zodat je het ermee eens kunt wezen. En zodat je niet alleen maar tegen de dingen opbotst en in raadselen staat en in duisternissen en je alleen maar in ootmoedigheid aan de wijsheid en aan de rechtvaardigheid van de Here moet onderwerpen. Er is, als het gaat over deze dingen, toch nog één punt en daar wijst onze catechismus met name op. Als het gaat, dat wordt hier heel beknopt en beperkt gezegd, maar het staat hier, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk. En nou valt er ineens een heel ander licht op de Christusregering. Nou doet God vanuit de hemel een venster open. En hij laat dat venster, dat licht uit de hemel door dat geopende venster schijnen op wat er in die Christusregering voor ons gevoel zo duister en zo onbegrijpelijk blijft. Want wat zie je hier nu? Christus is koning. Maar te midden van dat koningschap en te midden van de uitoefening van dat koningschap over alle dingen staat centraal, wordt zijn hele doen en laten met name bepaald door het feit dat hij het hoofd van zijn christelijke kerk is. Als je zo de geschiedenis bekijkt. En als je zo mee mag lezen in die geopende boekrol waar die zegels van gebroken worden, zodat de geschiedenis voortgang krijgt, dan zie je de dingen van bovenaf. Althans een beetje zie je het dan. Want waar gaat het nou in heel die regering van Christus over alle dingen om? Het gaat om zijn kerk. Het gaat om dat volk. Dat hij bezig is zich te vergaderen. En als hij het vergaderd heeft, dan zal hij het ook bewaren en beschutten. Het gaat om dat volk dat God van eeuwigheid gekend heeft. En dat in de tijd moet worden toegebracht. En dat bewaard moet worden in de naam des Heren. En dat geschikt gemaakt moet worden voor de hemelse heerlijkheid straks. Voor de zaligheid. God wil dat volk door de tijden heen, door de benauwingen van de tijden heen, straks naar de eeuwige zaligheid leiden. En van dat volk is Christus hoofd. En zij zijn de leden van zijn lichaam, ze horen bij hem. En als zij lijden, leidt hij met hen mee. En als zij door alle dingen heen moeten gaan, dan zegt hij, ik ben met u al de dagen. Ik ben met u als u door het vuur zult gaan. Ik ben met u als u door het water zult gaan. En dan is de garantie dat hij als het hoofd nu in de hemel is, dat zij straks daar ook zullen zijn. Maar dan gaat het in heel die geschiedenis. En dat hebben zo weinig mensen begrepen. Dat vind je niet terug in de politieke beslissingen. Dat vind je niet terug in de beraadslagingen van de Verenigde Naties of waar dan ook. Dat vind je niet terug in de resoluties die gemaakt zijn 1441 of straks 1442 als het gaat over Irak. Dat vind je niks van terug. Dat leert ons het woord van God. Vanuit het aspect van Christus is het hoofd van zijn gemeente. Bestuurt en regeert hij in naam van zijn vader alle dingen. Heb je het zo wel eens gezien? Wat een machtige vertroosting ligt er dan in de wetenschap dat hij gezeten is aan de rechterhand van zijn vader. Wat er dan ook gebeurt, al gaan al de dingen die in het boek Openbaring beschreven staan straks gebeuren. Dan blijft hij toch het hoofd van zijn christelijke gemeente. En dan heeft hij altijd die eerste band. En die wordt nooit gebroken met dat volk. Waarvan hij zelf gezegd heeft, in de wereld zult ge verdrukking hebben. En waarvan hij zelf gezegd heeft, enerlei wedervaart de rechtvaardige en de onrechtvaardige. En waarvan hij zelf gezegd heeft, alle die godzalig zullen leven, zullen vervolgd worden. De band aan hem. Onbreekbaar.
voor eeuwig.
Ja, gemeente, ik zou ook vraag en antwoord 51 met u willen bespreken. Ik heb het nu gehad over wat het voor de Heer Jezus betekent. Dat hij naar de hemel gegaan is en dat hij daar aan de rechterhand van zijn vader gezeten is. Loon op zijn arbeid, zijn middelaarsarbeid, die staat van vernedering verricht. Het begin van zijn hemels priesterwerk en de investituur, koning, hoofd van zijn gemeente. We moeten natuurlijk ook, en dat doet onze catechismus nog, spreken over wat het nou voor ons betekent. Welke nuttigheid het ons brengt, maar daar kom ik maar niet meer aan toe. Dat moet dan een andere keer maar. Nou wel, die vraag, erkent u deze koning niet? Ik kan het ook anders zeggen. Als hij het hoofd van zijn christelijke kerk is, bent u dan onderdeel van het lichaam van Christus. Levend lidmaat. Erkent u deze koning? Zonder dat je hem nou eerst met alle geweld wilt begrijpen in al zijn doen en laten. Nee, nee. Hij is genadig en barmhartig. Hij is het hoofd van zijn kerk. Onthoud u dat. Dat is het eerste wat je gezien moet hebben. Het hoofd van zijn christelijke kerk. Die altijd voor de zijne zorgt. En die zo goede tieren en zo genadig is. Dat van hem geschreven staat. In al hun benauwdheid was hij mede benauwd. Erkent u hem? Nee. Heb je nog nooit voor hem gebogen? Ben je nog nooit voor hem neergevallen? Heb je nog nooit tegen hem gezegd, Heere, ik buig voor u, want gij zijt waarlijk de koning der koningen. Toch is nodig dat we dat een keer gaan doen. Want je kan nou wel in verzet tegen hem leven, je kan wel in onverschilligheid aan hem voorbij leven, je kan wel, nou ja, je hoofd over hem schudden. Maar hij wint het wel. Van elk zondaar wint hij het. Ik had het zo pas over psalm 2, in de psalm van de opstand. Maar dat is ook de psalm waarin God zegt, ik toch heb mijn koning gezalfd. Op Sion, de berg mijner heiligheid. En dan zegt God in die psalm tegen zijn koning. Regeren mag. En dan zegt hij tegen zijn koning dat hij allen die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn in stukken mag slaan als een pottenbakkersvat. Ik zou het eigenlijk niet eens durven zeggen, maar God zegt, hebben nou al die tegenstanders van hem te wachten. En daarom zegt die psalm, en die psalm zegt het met dringende ernst, die psalm zegt het met grote urgentie, kus de zoon, opdat hij niet toorne. Geef u gewonnen. Kunt u niet buigen. Ben je daar te stijf voor? Te stijf in de zonde en te stijf in je verzet tegen de Heer. Kun je de knieën van je hart niet buigen? Er staat een belofte in Psalm 72. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. En dat doen vorsten niet zo gauw. Vorsten zijn degene voor wie je moet buigen. Maar die zijn ook niet zo makkelijk buigen. Dan zijn ze te belangrijk voor. Dan staan ze te hoog voor. En zo is een mens ook in zijn eigen ogen te belangrijk. En te hoogstaand om voor Christus te buigen. Maar doe het toch maar. En pleit die belofte. Heren, mijn knieën zijn zo stijf. En mijn hart is zo onwillig. En zo onbuigzaam. En er is alleen maar onheil te verwachten als ik voortga op de weg van verharding tegen u. O, brengt u mij op de knieën, o God. En word me te sterk en win me ervoor in. En doe mij inderdaad de zoon kussen. Daar ligt zaligheid in. Zeker zaligheid in. Gehoorzaam worden. Hem erkennen. En als dat dan in ons leven ook mag gaan blijken. En als dat onze grootste vreugde mag gaan worden. Als dat dan inderdaad de verheuging van ons hart zal zijn. Dat de kinderen Sion zich verheugen in hun koning. O, wat een genade dat God ons die koning gegeven heeft. En dat dat een koning is die het zaligst lot ver boven andere goden kan schenken en zal schenken. Wat een wonder van genade dat God aan zijn kerk, aan zijn christelijke gemeente zo'n hoofd gegeven heeft. Die er nou altijd voor zorgt, ach, moet je dan nog praten over gewilligheid om de Heere te vrezen. Als de Heere het zelf in ons hart legt, dan komt er die gewilligheid. En dan betreur je het als je het niet, weer eens niet beleeft. En als er weer eens allerlei andere dingen in je geest opkomen en je leven, je gedachten gaan beheersen. En dan is een mens er toch maar weer beter mee af en beter aan toe als hij weer echt in kinderlijk vertrouwen en in kinderlijk opzien tegenover die koning mag zeggen, Heere. En toch begeer ik geen andere koning te dienen. En toch begeer ik geen andere weg te gaan. En toch begeer ik geen andere dingen te doen. Dan uw wil te doen uit dankbaarheid. Liefde. Liefde tot hem wordt dan het motief. En dat is vrucht van zijn liefde eerst tot zijn volk. En als die liefde overvloeit in het hart. Dan wordt dat het motief. Om te zeggen, Heere. Wat wilt gij? Dat hij doen zal. Amen. We zingen Psalm 92, het vierde vers. Dat u ons gegeven hebt, ook in deze avonddienst, trouwens deze hele zondag. We danken u ervoor dat het vandaag ook weer over hem mocht gaan die het leven van uw kerk is. De zaligmaker van zondaar, het hoofd van zijn christelijke gemeente. De priester als vaders rechterhand, de koning op de troon. En zoveel meer is er van hem te zeggen. Een volkomen zaligmaker. Wij bidden van u, Heere, doe ons hem kennen. En doe ons vervolgen hem te kennen. En laat het er inderdaad toch in ons leven om te doen zijn. Om werkelijk aan hem verbonden te mogen zijn. En uit hem te mogen leven. O God, geef grondslag aan ons leven.
Geef hem te kennen als de algenoegzame zaligmaker die zijn kerk gekocht heeft. En die zijn kerk bewaren zal. En die zijn kerk binnen zal leiden. Straks in volmaaktheid. Opdat ze in alle volmaaktheid u eeuwig zullen grootmaken. Heren, wij bidden van u. Laat niemand van ons verloren gaan. Onder de prediking van het evangelie van deze koning. Laten we niet proberen om alles precies te begrijpen. En laten we ons nog minder verbeelden dat we hem mogen vragen dat hij ook rekenschap van zijn daden zal geven. Laten we onze plaats weten, maar geef vooral, Heren, dat we vertrouwen mogen hebben dat in hem het onrecht nooit gevonden is. En geef dat het rust mag geven in het woelen der volkeren, in de angsten der tijden, in de hemel wordt geregeerd. En er hoeft niet eerst eens overleg gevoerd te worden. En er hoeven niet eerst eens allerlei conflicten tussen allerlei partijen te worden opgelost. En er hoeven geen compromissen te worden gesloten over bepaalde resoluties die aangenomen zouden moeten worden of niet aangenomen zouden moeten worden. Maar daar beslist hij en het is volmaakt rechtvaardig en het volmaakt wijs en het volmaakt goed. Al wat gij, Heer Jezus, en daar zoeken we rust in. En daar geven we ons aan over. En daar vertrouwen we ons aan toe. Gedenk ons in uw genade, Heere. Om Jezus wil. Amen. Psalm 72, het 8e vers. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.